ook zo. Ja? Nou, dan mag...
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Namens kerkraad allemaal van harte welkom in deze eredienst van de Levensbron. Ook een hartelijk welkom aan alle gasten en de mensen die digitaal nu of later met ons verbonden zijn. Ook van harte welkom. Vanmorgen gaat onze eigen predikant Albert-Jan Hotsappel bij ons voor. Dan, ja, de collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en tierfund. Die aan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk of via Schiphol of de bank. De bloemen gaan met de groeten namens ons allemaal naar Micha Lingeman en zijn gezin. En straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gemeenteleden. Ook gasten zijn van harte welkom. En ook de soorsruimte is weer open voor een spelletje of gewoon gezellig met elkaar kletsen. En ook hierin is iedereen van harte welkom. Dus goede namens kerkraad en gezegende dienst.
Goedemorgen, we zijn hier bij elkaar om God te ontmoeten, om neer te knielen bij de Heer Jezus, om te luisteren naar zijn stem en vrede te vinden bij hem. We gaan een lied zingen dat daarover gaat. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats en daarom kniel ik neer bij u. Dan zullen we dat lied staande zingen. Laten we nu ook een moment stil zijn om ons hart op God te richten. En ook zeggen tegen onszelf, tegen God en tegen elkaar dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Gaan zitten. We zingen een paar versen uit een lied dat één grote lofzang is op hoe goed God is. Zijn goede tierenheid, zijn goedheid, zijn liefde, zijn genade, zijn trouw, ze houden nooit op, ze zijn eeuwig. We zingen Psalm 136, vers 1, 3, 4 en 12. Zullen we bidden? Heer onze God, Heer, we eren en aanbidden u. Heer, want u bent goed, u bent genadig, u bent trouw. Niet maar voor even, maar voor altijd. Heer, u verandert niet, nooit. En wat u zegt, dat blijft staan. Heer, dank u wel dat u zo de vaste grond onder ons leven bent. Heer, en dat wat er ook gebeurt, en of we zorgen we ons kunnen maken over ons eigen leven, het leven van anderen, of misschien wel over deze wereld. Heer, u bent groter. U houdt ons vast. Heer, dank u wel dat we zo in die zekerheid en die geborgenheid mogen leven. En dank u wel dat we ook zo ook deze dienst mogen beginnen. Heer, vanuit het besef dat u er bent. En dat er geen betere plek is dan bij u te zijn. Heer, zet ons daar vanmorgen ook weer bij stil. Heer, geef dat het dan niet ophoudt bij het moment dat we er nu aan denken. En dat we stilgezet worden, maar dat het met ons meegaat. Heer, deze week in, ons leven in. Heer, dat we niet alleen maar nu, op dit moment, u eren en aanbidden. Heer, maar dat het met ons meegaat, de rest van ons leven in. We willen u bidden om een zegen over deze dienst. Heer, wilt u geven dat we ook mogen merken dat u hier bent. Dat u zelf tot ons spreekt. Dat u ons verzekert dat u bij ons bent. Met uw liefde, met uw zorg, met uw aandacht. Heer, geef dat we open mogen staan voor wat u wilt laten zien en zeggen in deze dienst. We bidden u om een zegen overal waar uw kinderen samenkomen. Heer, geef dat uw woorden kracht mogen geven. En niet leeg zullen weerkeren. Heer, zo vragen we u om uw zegen. Heer, hoor ons om Jezus' wil. Amen. In de Bijbelklas gaat het vanmorgen over de profeet Elisa. En datzelfde verhaal gaan we hier in de Bijbel ook lezen. En het zal heel veel gaan over de goedheid van God. En daar gaan we nu ook een lied over zingen. Mijn God is zo G-O-E-D. Mijn God is zo goed. Daarna mogen de kinderen die dat willen naar de Bijbelklas gaan. Vanmorgen gaan de kinderen uit de Bijbelklas bezig met een bijzonder verhaal uit de Bijbel. Het gaat over Elisa en over een generaal uit een ander land, Naaman. En wij gaan samen ook wat dieper in dit verhaal duiken om te zien wat daarin valt te ontdekken. Eerst maar eens kijken, wie is nou wie in dit verhaal? Elisa is profeet, hij is boodschapper van God. Hij moet vertellen hoe God naar de dingen kijkt. En omdat er van alles mis is op dat moment, op de manier waarop het volk Israël leefde, in de manier waarop de koningen bezig waren, waren de profeten in die tijd behoorlijk kritisch. Elisa had een tijd meegelopen met Elia, de vorige profeet. En het was al snel duidelijk, Elisa moest Elia gaan opvolgen. Maar als Elia dan door God wordt weggenomen, is dan het moment daar ineens. Nu is het Elisa's beurt om de taak van Elia als profeet over te nemen. Vanaf dat moment is Elisa de belangrijkste profeet van Israël. Maar dat was nog niet zo eenvoudig en dat voelt Elisa zelf ook aan. Want Elia, dat was een nogal indrukwekkende persoon. Hij was profeet in de tijd dat Ahab koning was. En steeds opnieuw zoekt dan Elia de confrontatie op met Ahab. En Ahab kon zijn bloed wel drinken. En dan niet alleen, Elia had ook heel bijzondere dingen gedaan. Overal waar hij kwam deed hij wonderen. En de mensen waren diep onder de indruk van Elia. Dus dat waren nogal grote schoenen voor Elisa om te vullen. Maar God laat zien dat Elisa daar niet onzeker over hoeft te zijn. Als Elisa Elia opvolgt, dan doet ook Elisa bijzondere dingen. In de hoofdstukken voorafgaand aan het hoofdstuk dat we straks gaan lezen, wordt verteld dat Elia meerdere wonderen heeft gedaan. En het bijzondere is, veel van die wonderen die Elisa doet, lijken op de wonderen die Elia eerder heeft gedaan. Hij helpt een arme weduwe met olie dat nooit opraakt. Hij zorgt dat de overleden zoon van een rijke vrouw weer levend wordt. En hij geeft mensen tijdens een hongersnood te eten. En dus hoeft niemand er aan te twijfelen dat de kracht van Elia overgegaan is op Elisa. Dat blijkt ook wel uit het verhaal dat we nu gaan lezen. Maar dat verhaal begint niet in Israël, maar in het buitenland, in Aram. We pakken de kaart er even bij. Even kijken. Hier zie je. Zo'n lichtje moet. Ja, heel klein lichtje. Dit is Israël. En dat is verdeeld in twee koninkrijken. Koninkrijk Israël. En daar speelt dit verhaal. Samaria is de hoofdstad. En dit is het kleinere deel, Juda, het zuidelijke deel, met Jeruzalem als hoofdstad. Elisa is dat dan blijkbaar in Samaria, daar in de buurt. Dit is het koninkrijk van Aram, dus de huidige regio Damascus. Daar begint het verhaal. In Aram, daar woont een generaal. En hij is de legerleider van de koning van Aram. En blijkbaar was hij erg goed in zijn werk en de koning is erg op hem gesteld. Tussen Aram en Israël waren regelmatig conflicten. Nou, op het moment dat deze geschiedenis afspeelt, lijkt het wat rustig te zijn tussen beide landen. Maar daarvoor en ook daarna deed het leger van Aram regelmatig invallen in het buurland Israël. En dan nemen ze van alles mee als buit. Geld, eten en drinken, kostbare spullen en blijkbaar ook mensen. Naaman had op een van die rooftochten een meisje uit Israël meegenomen en vanaf dat moment is zij slavin van zijn vrouw. Maar Naaman blijkt ziek te zijn, hij heeft een huidziekte. En dat meisje uit Israël kende blijkbaar de verhalen over Elisa. Blijkbaar heeft die diepe indruk gemaakt toen ze al heel jong was. En zij komt met het idee, Naaman moet de profeet in Israël maar eens gaan opzoeken. Die kan hem vast beter maken. De koning vindt dat een goed idee en stuurt Naaman naar de koning van Israël. Zo begint het verhaal dat we nu gaan lezen, 2 Koningen 5.
Twee Koningen 5, vers 1 tot 27. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien, werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar de Heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ben ik soms God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. En Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baat u 7 maal in de Jordaan en dan zal uw huid weer gezond worden. En zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren van Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en ze zeiden: maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: er is in de hele wereld geen God, behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde: ga in vrede. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht Gehazi bedacht: mijn meester heeft de Arameeën Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de Heer leeft, ik ga hem snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen. Gehazi ging Naaman achterna en toen Naaman hem zag komen aanrennen, sprong hij van zijn wagen en snelde hem tegemoet. Is alles in orde? Vroeg hij. Ja, antwoordde Gehazi. Alleen, mijn meester laat zeggen dat er zojuist 2 jonge mannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeenschap. En hij verzoekt u hun het talent zilver en 2 stel kleren te geven. Met alle genoegen, antwoordde Naaman, neemt u toch 2 talent. Hij stond erop dat Gehazi het geschenk zou aannemen en hij maakte 2 pakketten. Met in elk een talent zilver en een stel kleren. En gaf die aan 2 van zijn knechten om ze voor Gehazi te dragen. Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gehazi de pakketten van hem over en stuurde hij hen weg. De geschenken verborg hij in huis. Toen hij zich weer bij de meester meldde, vroeg Elisa, waar ben je geweest, Gehazi? Ik? Nergens, antwoordde hij. Toen zei Elisa, dacht je dat het me ontgaan was dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit de juiste tijd voor het aannemen van zilver en kleren, van olijfgaarden en wijngaarden, van schapen en koeien en van slaven en slavinnen? Mogen de huidziekte van Naaman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan? Gehazi verliet zijn meester, zijn huid schilverig en wit als sneeuw.
Het woord van God. Wat moet je nou aan met dit verhaal? Op zich een bekend verhaal. Maar zoals je zo vaak kunt hebben met verhalen uit de Bijbel. Wat wil het je vertellen? Wat kun je ermee? Ik weet nog dat ik dit verhaal voor het eerst hoorde. Mijn moeder las het uit de kinderbijbel voor. Tussen de middag. We kwamen thuis uit school te eten. En dan las mijn moeder altijd voor uit de kinderbijbel. En ik weet nog toen ik dit verhaal hoorde dat ik in de war was. Als kind. Ik had het gevoel dat ik eigenlijk moest denken, ha, net goed voor Gehazi. Maar ik had als kind echt medelijden met hem, ik weet het nog. En nu ik opnieuw met dit verhaal bezig ben, ben ik van overtuigd dat dit verhaal ons brengt bij de kern van het evangelie. Dat het ons echt iets wil vertellen. Dat zomaar een gelijkenis kunnen zijn van de Heer Jezus. Een verhaal dat hij vertelt om duidelijk te maken waar het God om te doen is. Er zijn een paar dingen die opvallen in dit verhaal. En laten we daar eens naar kijken. En een van die dingen is verwachtingen. Blijkbaar spelen verwachtingen een belangrijke rol in deze geschiedenis. Dat begint al bij dat Israëlische meisje in het huis van Naaman. Zodra ze hoort dat Naaman ziek is, komt ze met het idee dat hij de profeet in Israël moet gaan opzoeken. En daar verwacht ze veel van. Ach, zegt ze, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. En blijkbaar wordt Naaman, en later ook de koning van Aram, door dat enthousiasme aangestoken. En dus gaat de reis naar Samaria. Maar als ze daar vertellen wat ze komen doen, dan schrikt de koning van Israël zich een ongeluk. Want de verwachtingen zijn hoog. Te hoog. Die verwachtingen kan hij toch nooit waarmaken? Hij is God toch niet? Blijkbaar durft de koning van Israël niet zoveel te verwachten. Hij is bang dat het allemaal niet gaat lukken. En wat als? Wat als het allemaal niet lukt? Dat betekent vast weer oorlog met Aram. En blijkbaar heeft Naaman ook bepaalde verwachtingen van Elisa. En de manier waarop de profeet hem zal ontvangen. Maar ook dat blijkt behoorlijk tegen te vallen. Want Elisa reageert totaal anders dan Naaman had verwacht. Naaman was gewend dat mensen beleefd en met eerbied met hem omgaan. Maar deze profeet neemt niet eens de moeite om naar buiten te komen om hem te begroeten. Nee, hij stuurt iemand anders, een knecht, naar buiten met een boodschap. En Naaman is beledigd. Verontwaardigd draait hij zich om en gaat op weg naar huis. Hij was een 5-sterren-generaal, geliefd en beroemd. En met een vermogen was hij op weg gegaan om van zijn huidziekte afgeholpen te worden. En hij had ze voor laten rijden bij Elisa de profeet. En blijkbaar had hij verwacht, dat zegt hij ook, dat Elisa op zijn minst zelf naar buiten zou komen. En dan vast de naam van zijn God zou aanroepen. En misschien met zijn hand over de plek zou hebben gewreven om hem te genezen. Dat was toch wel het minste. En misschien zou Naaman op een andere manier de kracht van die bijzondere God van Israël ervaren. Maar Elisa had hem buiten laten staan. Een knecht was naar buiten gekomen en had hem een simpele opdracht gegeven. Baad u 7 maal in de Jordaan, dan krijgt u weer een gave huid. Alsof hij, meneer de generaal naar Aman, een bedelaar was die een aalmoes toewerd. En alsof hij zich nooit eerder had gewassen. En ziedend was hij deze kussens neergeploft. Naar huis en snel. Toch is het niet voor niets dat Elisa zich niet laat zien. Hij zegt tegen de koning van Israël, laat die man bij me komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Maar blijkbaar is de profeet zelf nu niet het belangrijkste. Blijkbaar gaat het nu niet meer om de wonderen van Elisa. Elisa hoeft zich niet meer te bewijzen. Het lijkt erop alsof Elisa zelfs een stap terug doet. Om heel duidelijk te maken, het gaat niet om mij. Niet om mijn persoon, niet om wat ik zeg of doe. Daarom ook geen indrukwekkende dingen die gebeuren, geen mysterieuze handeling of interessant gedoe. Maar alleen een opdracht. Ga 7 keer kopje onder in de Jordaan. En zo wordt het duidelijk, het gaat niet om de profeet. Het gaat niet om allerlei ingewikkelde geheimzinnige dingen. Nee, het draait om gehoorzaamheid, het draait om geloof. Ingewikkelder is het niet. Maar dat kwartje wil maar niet vallen, want juist dat simpele staat naar Aman tegen. De Aman voelt zich niet serieus genomen. Sterker nog, hij voelt zich beledigd. Eerst al door de ontvangst, door de houding van Elisa, die nog niet eens het fatsoen heeft om zelf naar buiten te komen. Maar dan ook nog eens de opdracht die hij krijgt. 7 keer kopje onder, dat had hij thuis ook kunnen doen. Daarvoor had hij niet helemaal naar Israël hoeven komen. En zo aantrekkelijk zag die Jordaan er niet uit. Maar zijn ondergeschikten denken na. Moet het nou zo aflopen, dan is het allemaal voor niks geweest. En dan stappen ze op naar Aman af. Meneer, eigenlijk is het best fijn. Als die profeet nou iets moeilijks had gezegd, gevraagd van u, dan had u het zonder meer gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd, om een gave huid te krijgen, moet zich gaan wassen in de Jordaan. En nu bent u boos en wilt u niks. Eigenlijk is dat best fijn. En dan blijkt nog eens waarom de Aman zo'n goede generaal was. Hij kan luisteren naar zijn medewerkers. Hij zegt ook niet, ruk in en mok dan verder. Nee, eigenlijk, beseft hij, hebben ze nog gelijk ook. En hij loopt de Jordaan in en dompelt zich 7 maal onder, zoals de profeet had gezegd. En hij lijkt toch meer op een bedelaar dan hij dacht. Hij heeft alleen maar zijn hand op te houden om te ontvangen wat God hem wil geven. En zijn huid is weer zo gaaf als die van een kind. Helemaal gratis, het kost hem helemaal niks. Het enige wat nodig is, zijn trots afleggen en geloven dat God weet wat goed voor hem is. Beter dan hij zelf. Vertrouwen dat God het hem geeft. Zonder dat Naaman het iets kost. Zo simpel is het. En als Naaman ontdekt dat hij beter is, dan kan hij zijn geluk niet op. Hij is dankbaar en die dankbaarheid is oprecht. Hij had niet terug hoeven komen, maar hij doet het wel. Hij wil zijn dankbaarheid laten zien. Hij moet iets kwijt. Hij wil Elisa overladen met cadeaus. Maar Elisa weigert resoluut. Hij peinst er niet over om iets aan te nemen. Hoe Naaman ook aandringt, het gebeurt niet. Ga in vrede, krijgt Naaman nog te horen. En daar moet hij het mee doen. Ja, en dan Gehazi. Die heeft het allemaal gezien en gehoord en denkt er het zijne van. Hij vindt het verkeerd dat Elisa zo met Naaman omgaat. Vindt dat Elisa Naaman beledigd heeft door hem terug te sturen en geen geschenken aan te pakken. Hoe kun je dankbaarheid zomaar afslaan? En hij is bang dat het slecht gevallen is bij Naaman. En hij gaat achter Naaman aan om het recht te zetten. Dan gaat Naaman in ieder geval met een goed gevoel terug naar huis. Zijn dankbaarheid wordt in ieder geval gewaardeerd. Maar Elisa pakt Gehazi keihard aan. En dat is niet voor niets, want blijkbaar wil God iets heel duidelijk maken. Dit raakt namelijk de kern van wie God is. De kern van wat genade is. God wil je iets geven. Het mooiste wat hij heeft. Iets wat je alleen maar hoeft aan te pakken. God maakt pijnlijk duidelijk voor wat, hoort wat, is totaal anders dan de manier waarop hij denkt. God houdt er een totaal andere logica op na dan wij. Wij staan niet graag bij een ander in het krijt. Als iemand iets voor ons doet, dan geven we graag een bedankje, een bloemetje of een ander cadeautje. Dan sta je weer gelijk. Maar voor wat, hoort wat, dat is een vloek als het gaat om genade. Ik kan het niet helpen, maar ik moet bij dit verhaal denken aan een woord van Jezus. Markus 16, vers 16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, zegt Jezus, vlak voordat hij teruggaat naar zijn Vader in de hemel. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Is het echt zo simpel? Ja, blijkbaar wel. Zo simpel is het als het gaat om genade. Maar juist omdat het zo simpel is, is genade ook het meest ingewikkelde wat je je kunt voorstellen. Genade betekent aanpakken wat God je wil geven. Genade betekent loslaten wat je zelf belangrijk vindt en denkt nodig te hebben. Genade betekent dat je zoiets groots en kostbaars krijgt, dat je je hele leven lang nooit zult kunnen terugbetalen. Je leven lang in het krijt staan en daarmee dealen, dat accepteren. Als je iets verdient, dan heb je er recht op. En je kunt het opeisen. Zo heb je zekerheid. Genade betekent accepteren dat je het niet verdient. En de enige zekerheid is dat God het je in zijn liefde wil geven. Je hebt nergens recht en inderdaad, je hebt het niet verdiend. Genade, dat is onvoorwaardelijke liefde. Ja, en dat is vreemd aan ons mensen. Want elke vorm van liefde die wij mensen kennen, heeft altijd grenzen. Maar de liefde van God niet. Dat is wat genade is. En daarom is het zo lastig om aan te pakken. En daarom is het altijd de verleiding om er iets tegenover te zetten. Om te zeggen, ja, God is genadig, maar... Bijvoorbeeld, God is genadig, maar God heeft toch ook een andere kant? Er is toch ook een God die toornt? Of, God is genadig, maar dan moeten we toch wel doen wat hij zegt? Nou, ons probleem is dat we met die genade vaak maar moeilijk uit de voeten kunnen. Bij een toornende, straffende God kunnen we ons nog iets voorstellen. Dat maat een keer vol is. Maar genade, dat is eigenlijk helemaal niet voor te stellen. En bij een God die voorwaarden geeft, waar je moet voldoen, ook daar kunnen we ons best nog wel iets bij voorstellen. Een God die goede mensen beloont en slechte mensen straft. Maar genade gaat veel verder dan dat schema. Genade is onvoorwaardelijke liefde. Liefde die veel en veel groter is dan we ons kunnen voorstellen. En dat maakt het zo lastig om aan te pakken. Je hebt er geen grip op. Het gaat buiten jou om. En genade aanpakken en accepteren betekent, net als bij Naaman, dat je alles waar je op kunt laten voorstaan, opgeeft. En dat je meer op een bedelaar lijkt dan jezelf doorhebt. Dat je accepteert dat God veel beter weet wat goed voor jou is dan jijzelf. God komt naar je toe met het mooiste wat hij heeft. Zijn genade, zijn vrede, zijn eeuwige, onvoorwaardelijke en onvoorstelbaar grote liefde. Waarom zou je dat niet willen? Amen. We zingen het lied Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Ik heb Sergej en Svetlana gevraagd om iets te vertellen over hun leven in Oekraïne en iets te delen over hoe zij de Heer Jezus hebben leren kennen. Omdat ze alleen de Russische taal spreken en ook nog doof zijn, is dat een dubbele taalbarrière. Maar ze hebben voor ons een verhaal op papier gezet, dat zal ik straks namens hen voorlezen. Ze hebben ook een aantal foto's die ze graag willen laten zien om ons een beeld te geven van hun leven in Oekraïne. Maar ik wil eerst Sergej en Svetlana vragen om naar voren te komen. Ze hebben het volgende opgeschreven wat ze graag met ons willen delen. En ik mag dat voorlezen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We groeten u allen in Christus. We zijn blij om u allen te zien. Wij heten Sergej en Svetlana Zaitsev. We zijn vluchtelingen uit Oost-Oekraïne, uit de regio Donetsk. Stad Kramatorsk. We willen graag een beetje vertellen van ons leven en over onze bediening onder doven in de Pinkstergemeente. En hoe hebben we onze redder Jezus Christus gevonden? In 1997 hoorde Sergej het woord van het leven over de Heer Jezus. Zijn vriend, een horende tolk, brachtte hem naar een protestantse kerk. Daar ging Sergej naar voren voor bekering en geloofde in de Heer Jezus. De Heer bevrijdde hem meteen van alcoholisme. Het was een waar wonder. Na zijn bekering begon de Heer zijn leven te veranderen. Sergej was gelukkig en verheugd. Toen hij op weg naar huis was vanuit de kerk, vertelde hij me, Svetlana, met vreugde over de gekruisigde en opgestane Heer Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het eeuwige leven. Svetlana herkende haar man niet meer. Hij was een totaal ander persoon geworden. Eer aan Jezus Christus, halleluja. Sergej bad een paar jaar lang voor zijn vrouw en spoedig bekeerde Svetlana zich van haar zonde en nam ze de Heer Jezus aan in haar hart. In 2002 lieten we ons dopen in water. We hebben de Bijbelschool afgerond en Sergej ging naar het Bijbelinstituut in Kiev, waar hij 4 jaar studeerde. Hij werd leider van de dovengroep in een huiskring en Svetlana werd zijn assistent. Onze voorganger Victor stelde een kantoor ter beschikking voor doven in de kerk. In totaal bezochten 20 doven en 3 tolken het kantoor voor Bijbelstudie elke dinsdag. Op zondag gaan we naar de kerk om preken te horen en God te aanbidden. 2 maal per jaar organiseren we een nationale conferentie voor doven en tolken en ook een broederconferentie. We gingen zelfs op evangelisatiereizen naar verschillende steden. Christelijke zomerkampen werden elk jaar 2 keer gehouden. In het westen en het oosten van Oekraïne. 4 keer per jaar organiseerden we nachtelijke gebedsdiensten door heel Oekraïne. We blijven met vreugde de Heer dienen, hem liefhebben en hem eeuwig eren. We zijn de Heer dankbaar voor onze bediening onder de doven, voor onze familie, kinderen en onze eerste kleinzoon. Mogen de Heer u overvloedig zegenen. Dit is het verhaal van Sergej en Svetlana. En ze hebben ook wat foto's bij elkaar gezocht, dat ze ons iets aan beeld geven bij het verhaal wat we net gehoord hebben. Ja hoor, kom maar. En bij elke, we hebben wat even verteld wat we te zien krijgen en een enkele keer zal ik er iets bij zeggen. Dus zij zijn afkomstig uit Kramatorsk, dat kennen we misschien uit het nieuws. Daar is zo'n vreselijke beschieting geweest van een station waar mensen vandaan vluchten. Dat ligt dus echt in het gebied waar de Russen heel actief zijn. Dit is de stad. Ja, de volgende. De familie. Kijk, dat... Ja, kijk, dit is, hier zien we ze met hun dochter Lisa, nou, die kennen we wel, die zit tussen hen in. En dat daar, ik kan even kijken of dat, krijg met dit ding. Ja, dat is een zoon en een schoondochter. De kerk die ze bezoeken is een Pinkstergemeente, die heet Het Goede Nieuws. En dan zien we een foto van het kerkgebouw. Ja. Ze organiseert dus heel veel activiteiten voor dove mensen. En een daarvan is een geloofscursus. Het gaat over de vrucht van de geest. Alleen van Galaten 5. En we zien hier allerlei deelnemers aan die cursus die allemaal een van de vruchten van de geest hebben. Zeg maar, dus vreugde, vrede. Ja, doe maar door. Dus hier zie je iets van die conferentie. We zijn heel actief. En dat meisje hier in het geel, even kijken, daar zo, in het geel. Dat is hun dochter Lisa. Inmiddels een stuk groter gegroeid, maar ja. Het is een conferentie in Kramatorsk voor doven en slechthorende tolken. Dus nou, dan zie je hoe zo'n grote groep mensen dat is. Allemaal mensen die het evangelie willen verspreiden. Het kerstfeest, dat is altijd een cadeau uit Duitsland. Kijk, en dan dat blije meisje in het midden, dat is weer onze Lisa. Wou ik zeggen onze Lisa, maar ja. Ja. Zeg, hij is actief ook als evangelist. Hij preekt. Daar zien we nu een paar foto's van. Nee, en Svetlana die vertaalt dat nog weer. We zijn dus heel actief om het evangelie te verkondigen. Er zijn wat beelden ook van de kerkdienst. Waar ze ook samen met allemaal dove christenen de Heer aanbidden. En dit is een foto van hun predikant. Pastor Victor, die zien we rechts. En hij had ook... vertaald, maar een doventolk die vertaalt zijn woorden in gebarentaal. Ze leiden zelf ook mensen op om te vertellen. Zoals deze mevrouw die we zo zien, deze jonge vrouw. De huiskring krijgen we nu een foto van te zien. Dit is ook wel een bijzonder verhaal. De mensen die tot geloof komen worden gedoopt in de rivier. En een van hen is een dove broeder die door het contact ook met Sergei de Heer Jezus heeft leren kennen. Daar zien we nu een foto van. Dat is de hele groep. En de man rechts, die daarna, of tenminste naast de voorganger staat, dat is de man waar het om gaat. We zien hier, ja, Sergei en de man waar het om gaat. Nou, we hebben net gehoord dat er ook openbare gebedsbijeenkomsten worden gehouden overal in de Oekraïne. Hier zien we een foto daarvan. Dus dit is ook een bijeenkomst voor dove gelovigen. Dat was de laatste, denk ik, hè? Ja. Nou, dit is wat ze graag wilden zien. Nou, we zullen ook voor hen bidden, ook voor hun dochter Lisa. En nou, laten we zien dat we... We gaan een lied zingen dat gaat over de goedheid van God. Zo heet het lied ook. Opwekking 849.
Thank you.
Zo, gelegenheid voor de collecte. Nog even een paar dingen die ik voor die tijd wil zeggen. Ik wil even de aandacht vestigen op het boekje Lerend Geloven. Dat ligt in de kerk, of heb u misschien al meegenomen. Dus deze week nog een lezing waar nog wel een aantal plekken vrij zijn. Dat is komende donderdag, 31 oktober, is er een boeiende lezing in de leerkamer in Hellendoorn. Professor Arnold Huygen vertelt aan de aanleiding van zijn boek waarom de wereld een hel nodig heeft. Nou, de plaats is beschikbaar. Ik ga zelf weer beginnen met de Bibliodrama-avonden op 4, 12 en 25 november. Ook van harte welkom. Voor de collecte, de tweede collecte is bestemd voor Tierfund. En dan gaan we nu even naar een filmpje kijken, begreep ik. En daarna de collecte moderen u in uw gaven zegenen.
Ngamba mkusoka temwanche chale chokudamu eri ebizibu byange sandikiriza erinye lyange nze plus nze nga mama nyino kulabanga ebiroto byabwe bituukirira musumba nalabanga abaana bange tebasoma nampita negatte ku pepu
awali Katonda yonna biyinzika
batuyigiriza okutereka era nafuna okusomesebwa batutwala eri omukyala eyayina ettaka eddene ng'era ayinako emmwanyi nungi
naye olaba oyo akisobola nange nja kukikola
neewola looni okuva mu gulupu ya peepu nenzija n'ensimba emmwanyi lunaana enamala ozisimba natya nnyo nga ndaba emmwanyi zange zigenda kkala nga ndaba buli kye nkoze nkoledde bwereere nayagala okutereka amazzi g'ebimera byange naye nga simanyi bwe ngenda kikola naye nenfuna ekirowoozo kyakola kati nina emiti 12,000 kati emirimu mingi era nina okufunayo abantu abalala abanyambako nembasasula
tiya fandi yatusomoza ffe ng'ekkanisa mu kitundu okuba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe awo kaakati abantu abasinga mu kkanisa batandise okulima emmwanyi awo abantu b'ekkanisa eyo bokka bokka naye n'abantu b'ekitundu bagenzi bakulaakulana nabo bennyini nyini
ku lwakaawo omulungi kizibu okwebaka
kati oluvannyuma lw'ebyo abaana bange basobola okugenda ku ssomero nsobola okubaweera fiizi ekirooto kyange kyatuukirira era sirinze kka
zullen danken en bidden. Nog een paar mededelingen met het oog op het gebed. Afgelopen maandag is broeder Frits Jaspers geopereerd. Heeft een pacemaker gekregen. Het is allemaal goed gegaan. Hij voelt zich ook goed. Samen met zijn vrouw Jo erg dankbaar. Ze hebben ook gevraagd of we hier in de gemeente die dankbaarheid ook onder woorden willen brengen en aan God opdragen. Dat zullen we doen in het gebed. En Roel en Evie de Jong mochten afgelopen week vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd. We zullen ook met jullie danken. En we zullen ook bidden voor Micha Lingerman en zijn familie. En ook voor Sarah Heuver en haar familie. Laten we bidden en danken. Heer onze God, Heer, dank u wel voor wie u bent. En dat u veel groter bent in allerlei opzichten dan we ons ooit kunnen voorstellen. Heer, we hebben de neiging om nogal te klein van u te denken. Of te proberen u aan te passen aan wat wij kunnen begrijpen. Heer, u komt naar ons toe. Zo groots en royaal als het gaat om uw liefde. En u zet uw hart open, niet maar een klein beetje, maar helemaal. En zo komt u naar ons toe. Met uw liefde. Heer, wilt u ons helpen om dat te ontvangen? Te ontvangen wat u ons wilt geven. En ons niet vastgrijpen aan allerlei andere dingen die wij belangrijk lijken te vinden. Waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn. Maar dan ons helemaal openstellen voor wat u wilt geven. Heer, en te accepteren, ook door dat te doen, dat u veel beter weet wat goed voor ons is dan wij zelf. Help ons om u niet op afstand te houden. Misschien juist wel om u een beetje begrijpelijk te maken. Maar help ons om ons steeds meer te laten vullen met wat u wilt geven. U steeds beter te leren kennen. Steeds meer afhankelijk durven zijn van u. Heer, willen u danken dat de operatie bij Frits Jaspers goed is gegaan. Dat hij zich goed mag voelen. Dank dat hij mag leven samen met zijn vrouw. En met hun kinderen, kleine en achterkleinkinderen. Heer, we zijn u dankbaar met hen voor alles wat u geeft. En we willen u bidden, wilt u hen zegenen. En laat hen ook zelf tot een zegen zijn. Heer, dank u wel dat Roel en Eefje de Jong mochten vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Dank voor uw zorg en uw leiding in hun leven. Dank u wel dat ze elkaar mochten leren kennen en liefhebben. Dank u wel voor alles wat u gaf, dat u hen nabij bent geweest al die jaren. In goede en moeilijke dingen. En dat u nog steeds bij hen bent. En wil u bidden om een zegen voor hen, voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Heer, bedankt u voor de eerste optimistische geluiden als het gaat om Sarah Heuvel. Dank u wel dat ze er nog is en dat ze langzaam mag herstellen. Help haar bij dat herstel. Zegen de behandeling en de roezing. Help haar ook om alles wat er gebeurd is een plek te geven. Geef kracht aan Judith en André en ook aan Eva en Boaz en een verder familie. Wil u bidden ook voor Micha Lingerman. Die zijn heup heeft gebroken. Heer, geef herstel. Geef hem ook uw vrede. Heer, ook als de epileptische aanvallen meer worden, heftiger worden. Heer, we maken ons er zorgen over. Dan brengen we bij u. We willen u bidden voor Janieke en Jan Willem, voor Essa, Matanja en de verdere familie. We willen u bidden voor iedereen die ziek is. Bijzonder willen we u de namen noemen van Arthur Christine van der Woude en ook van onze broeder Jan Lingerman. Zegen hem, wees bij hem. Dank u wel dat het verhaal mochten horen van Sergei en Svetlana. Dank u wel dat ze u mochten leren kennen en hoe hun leven heeft veranderd. En hoe ze zich mogen inzetten voor het evangelie. Zegen hen en laat ook hen tot een zegen zijn. We bidden u voor de gemeente in Kramatorsk. Heer, zegen hen. En geef dat ze kracht mogen vinden in het evangelie. Ook als het leven moeilijk is. En zwaar en bedreigd. Heer, als gemeenteleden misschien verstrooid zijn. Weggetrokken. Geef dat ze het licht van uw genade mogen laten zien. Wil u bidden voor de moeder van Svetlana die chemobehandelingen ondergaat. Heer, we bidden u om genezing. En we bidden u ook of ze zich mag overgeven aan de Heer Jezus. We bidden u voor dochter Lisa in Kiev die daar studeert. Heer, bewaar haar, wees haar nabij. Wil u bidden voor Thijs in Peru en Esmee in Valencia. Wil u bidden voor jongeren. Ook hier in de gemeente. Maar overal die psychische problemen hebben. Die vastlopen in het leven. Die kampen met angst, met depressie, met eetstoornissen, met burn-out zijn. Die het leven zwaar vinden of niet van zichzelf kunnen houden. Heer, kom daar met het licht van uw evangelie. Met uw liefde. Heer, we hebben net een filmpje gezien van Tiervet. Waarop de kerk probeert om mensen te helpen in armoede of in oorlogsgebieden. Heer, we bidden u om de kracht van het evangelie ook daar. Op de plekken waar het leven zwaar is. Zegen het werk wat Tiervet doet. Geef dat een zegen mag zijn voor de mensen voor wie ze het doen. Heer, we willen u ook bidden voor de Alfa-cursus die op dit moment draait. Heer, we willen u bidden voor de gasten, de deelnemers. Heer, geef dat ze geraakt mogen worden door het evangelie. Heer, er wordt heel veel gedeeld ook met elkaar. Heer, geef dat mensen mogen ontdekken wie u bent. Zeg ook de gespreksleiders en de mensen die het ondersteunen. En zo leggen we alles maar bij u neer wat ons bezighoudt. Heer, ook ons persoonlijk leven. U kent ons, Heer. Ook alles wat we hier niet hadden kunnen zeggen. Heer, u kent het, u weet het. Laat merken dat u bij ons bent. En zo eer en dan bidden we u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we samen ons geloof belijden. En dat doen we vanochtend eens een keer weer zingend. En ik wil jullie vragen of jullie daarbij willen gaan staan. eten. Dan komen de kinderen uit de Bijbelklas en de kerk weer terug. We zullen samen afsluiten. Wachten we nog even op iemand? Ja? Oh, kijk, er komen nog veel meer. We zijn met veel vandaag. Ja, ik wil wel wat doen, maar ik weet niet wat.
Ja, hij doet het ook nog. Ik had begrepen inderdaad dat ze naar voren zouden komen, naar die tijd altijd, maar dat geeft niet. We kunnen wel even laten zien wat we gemaakt hebben, want in de kerk hebben ze het ook gehad over Elisa. Maar Elisa kreeg bezoek van iemand. Wie weet nog hoe die meneer heet? Wie kwam daar? Toch gewoon niet Noraline? Nee, wie wel? Wie kwam daar? Is er iemand die het even kan noemen? Wie hebben we daar in het water zitten?
Naaman.
Heel goed, dat is Naaman. En hoe vaak moest Naaman van Elisa, of eigenlijk van de knecht van Elisa, die gaf de boodschap door, hoe vaak moest hij onder water?
7 keer.
7 keer, hé. En na die 6e keer, hè, toen dacht hij, ik ben wel bijna beter. Klopte dat?
Nee.
Nog niks te zien, hè? Nee, maar na de 7e keer, nou wat gebeurde er na de 7e keer? Ja, nou wel, Noraline, wat gebeurde er na de 7e keer?
Toen waren alle vlekken al weg.
Al zijn zieke vlekken waren weg, ja. En we hebben iets gemaakt, kunnen we het ook laten zien, hè? Zal ik eens tellen? En kunnen jullie dan laten zien wat er gebeurt aan de mensen in de kerk? Ja? Zal ik deze voor je vasthouden? Je hebt hele volle handen.
Ja.
Dan kun jij ook meedoen, ja? Daar gaat hij. 1 keer onder water. Wacht eventjes tot de handen vrij zijn. 2 keer gaat hij onder water. 3 keer, gebeurt nog niks, hè? 4 keer... 5 keer, 6 keer en daar gaat hij, de 7e keer onder water. En hoe komt hij dan weer boven? Dan zijn al zijn vlekken weg. Ja, prachtig hè? Daar zijn wij mee bezig geweest in de Bijbelklas.
Super.
Neem ze maar mee naar papa en mama en kun je ze nog even goed laten zien.
Laten we samen het dienst afsluiten met het zingen van het lied Genade zo oneindig groot. Laten we erbij weer gaan staan. Heer, laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.